Piet zong er net. Ik heb Pieter Jan meegenomen, die gaat zo meteen iets vertellen. En hij zei, ik zei, heb je nog iets bijzonders voor de mensen vanmorgen? Toen zei hij, nou, ik heb de hele nacht deze tekst op mijn hart gehad. Ik weet niet of hij de hele nacht heeft wakker gelegen, maar in ieder geval is hij een paar keer voorbij gekomen, denk ik. De tekst van, wat zou ons nog kunnen scheiden van de liefde van de Heer uit de Romeinen? Nog leven, nog dood. Nou, het is mooi dat we dat net zongen. Niet voor niks, denk ik. We gaan het vanmorgen hebben over angst. En daarvoor had ik eigenlijk Psalm 56 uitgekozen in de voorbereiding. En ik was dat aan het lezen en het lezen. En er stond een heel mooi stukje over dat David vraagt aan God om de tranen te bewaren in een kruikje. In een tranenfles. In Israël had je vroeger een tranenfles. Volgens mij komt het vandaag de dag nog wel voor. En daar spaarden mensen hun tranen op. Als een man bijvoorbeeld van huis ging, dan hadden de vrouwen een tranenflesje. En op het moment dat ze dan de man misten, dan bewaarden ze dat in dat flesje. Die tranen, deze letterlijk. En dan als die man thuis kwam, dan zeiden ze, kijk, dit is hoe erg ik je gemist heb. Dus vrouwen. Nee, ze bewaarden dat in het tranenflesje. En David vraagt aan God, God, bewaar mijn tranen in het tranenflesje. In het tranenkruik. Dat op de dag dat ik u zal ontmoeten, dat het bewijs is hoezeer ik geheld heb naar u toe. Nou, die psalm is het niet geworden. Maar via die weg kwam ik bij psalm 22. En daar gaan we zo meteen het lezen. Voordat we dat gaan doen, wil ik vragen of Pieter Jan naar voren komt. Pieter Jan, kan je komen? Dan, ik zal het wel vertalen, hij zal in het Engels spreken. Pieter Jan komt uit Pakistan, is een vervolgde christen. En is daar in Pakistan ben je vogelvrij als je evangeliseert. Dan mag iedereen je doodmaken zonder dat je daarvoor gestraft wordt. En dat was hij aan het doen, hij evangeliseerde. Hij deelde SD-kaartjes uit met daarop het evangelie. Dat mensen dan in hun telefoon konden doen. En samen met twee vrienden. Eén vriend van hem is gedood op een dag. En zijn andere vriend zwaar gewond. En hij heeft weten te ontkomen. En hij is gaan lopen en is uiteindelijk bij ons in het beloofde land terechtgekomen. Nou, dat is ook wat, dat je daar dan zo'n hele reis voor moet lopen. Maar we zijn bevriend geraakt en hij woont ook bij ons nu. En ik dacht, dit is wel een heel mooi thema waar hij iets kan vertellen over angst. En dat wil ik aan jou het woord geven.
Halleluja, thank you, brother. And good morning, everyone.
Goedemorgen.
Thanks a lot, and thank you for this church leadership. He's given for opportunity. I can tell you for something about for my life and for God.
Dank je wel dat ik de kans krijg van het leiderschap iets te vertellen over mijn leven en over God.
So sometime we are in Pakistan. In Pakistan is difficult to survive for Christian people because in Pakistan is 3% is Christian, not 3, but 3% is a Hindu and a Christian and other religions, included 3% and 97% is Muslim people.
97% is Muslim and 3% is Hindu of Christian, of this is echt een minderheid. Dus het is moeilijk om als Christen te overleven in Pakistan.
So every day, every time we are faced for lots of problem and lots of things we are faced like. You can imagine for like beginning of Christianity, when is beginning of Christianity, so when we see for disciples, so disciple is also faced for the lots of situation, is bad situation and diedness and killing and like this kind of thing.
Je wordt als discipel geconfronteerd met allerlei slechte omstandigheden, zoals het zoals moord en maar ook ziekte enzovoort.
Yeah, so when we are in Muslim people, it's like Pakistan is also like same condition, like beginning of Christianity, you know.
In Pakistan heb je eigenlijk dezelfde condities als toen het christendom begon, in het begin van onze jaartelling.
So we are trust God, because when I am in Pakistan, so I am in missionary in Pakistan, so we are working and we are lots of things is every day face it.
In Pakistan deed hij evangelisatiewerk. En hij vertrouwde daarin heel erg op God. Ook in alle omstandigheden waar hij mee geconfronteerd werd.
So when I'm in one day is a create problem for me. Is a Muslim people. So they are try to kill, but God save us.
Er waren verschillende malen waren er moslim mensen die hem geprobeerd hebben te vermoorden. Maar God heeft hem iedere keer gered.
But I know how we can is a bad situation when his bad time is coming, so how we can trust God.
Hij weet dat als er een slechte situatie komt, hoe hij op God moet vertrouwen.
Because when I am in Friday I know for this day this happiness coming to Friday. So Friday to Sunday I decided Sunday I leave for this country because my mother is very crying. So he said this country is not safe for anymore for you. Because the Muslim people try to when they are see you, so then they try to kill you.
God sprak tot hem dat er iets slechts zou gebeuren. En zijn moeder zei, het land is niet veilig voor je. En op zondag zou er iets gaan gebeuren waardoor hij wist, ik moet het land gaan verlaten.
So I have only 3 days, Friday to Sunday, because Sunday evening we are leave for this country.
Hij had 3 dagen de tijd, vrijdag, zaterdag en zondag. Op zondag zou hij het land verlaten.
So we need money. I think 6,000 to 7,000 euro. So then I have only 1,000 euro.
Hij had 6,000 to 7,000 euro nodig om het land te verlaten, maar hij had alleen 1,000 euro.
So then I say, God, what I can do?
God, wat kan ik doen? Zei hij.
But then I will pray. So I said, maybe God, I can right now. This country is dangerous for me. So maybe I can stay for in Turkey. So then I am stay for all life in Turkey.
Nou, hij wist dat dit land onveilig voor hem was. Dus hij dacht, misschien kan ik naar Turkije en daar voor altijd blijven.
So then I asked for my pastor. So I found it for some help. So I have is I think 2,000 euro. I only. So my brothers and sister, they help me.
Hij had aan zijn voorganger gevraagd of hij hem kon helpen. En met zijn broeders en zusters daar hadden 2,000 euro bij elkaar gebracht om hem te helpen.
So I come to in Turkey, so then I start for little work in Turkey.
Hij kwam in Turkije aan en daar is hij begonnen met werken.
And then I face for in Pakistan same problem and same problem I face again for in Turkey.
Hij zag in Turkije dezelfde problemen als waar hij ook in Pakistan tegenaan liep.
So when I am working for in one Muslim the leader the man is Muslim, so I am working for under him.
Hij werkt voor een Muslim werkgever.
So they have his Friday. This Friday is holy day for Muslim people.
Vrijdag is de heilige dag voor de moslims.
So they said you can go to mosque and you can pray for.
Hij zei je kan naar de moskee gaan en daar gaan bidden.
So I said no, I am Christian. I didn't go to mosque.
Hij zei nee, natuurlijk niet. Ik ben Christen. Ik ga niet naar een moskee.
So he said, no, you are work here, so you stay here. This is Muslim country, you must be go there.
Hij zei, je werkt hier en je verblijft hier, dus dit is een Muslim land, dus je gaat gewoon naar de moskee toe.
So then I said, I trust God. I said, God, I love you because I believe you. So, you know, I don't need for your work. I don't need for your everything.
Hij zei tegen God, ik vertrouw op je, ik hou van u, ik heb het werk niet nodig.
So then I don't have friend, I don't have help in Turkey because this is a Muslim country. There is I try to see churches, you know. Maybe I can found it for some church, so the churches help me, but I didn't found for some church.
Hij was helemaal alleen, had geen vrienden, geen help. En hij dacht misschien kan ik een kerk vinden, maar dat kon hij ook niet. Dus hij stond er helemaal alleen voor.
So then I am praying and crying. I said, God, you know for my situation.
Hij bad en bad en helde en hij zei tegen God, u kent mijn situatie.
So then I told my cousin, so then they are, then they again for the announce for Christian people in Pakistan, so they send me for 1,000 euro again because I want to go to Greece.
Toen had hij zijn neef verteld, ik denk telefonisch, dat hij echt niet in Turkije kon blijven. En toen kreeg hij nog 1,000 euro toegestuurd van zijn familie.
So then I come to in Griekenland. So then the same situation. I don't have telephone. I don't have anything. I don't have contact. So same situation. And then I am praying God. Where is my help? Is Psalm like 121.
Ja, hij bad tot God toen hij in Griekenland kwam. Want hij had daar geen dezelfde situatie. Had geen telefoon, niks. En hij bad tot God, waar blijft mijn help? Zoals in Psalm 121.
But then is one verse is I coming, I remember me, because this situation is very bad situation. I face it, so I know for that this situation is very bad situation. Then I remember for the in prophet life, and then I remember for the in disciple life. So there's so many time they face same problems like me.
Bepaalde versen kwamen bij hem binnen en hij dacht aan het leven van veel profeten. en van veel discipelen, dat die ook in hele zware omstandigheden terechtkwamen.
When we see for Job,
als je naar Job kijkt.
So then when we see for Jacob,
als je naar Jacob kijkt.
And when we see for David,
en David.
So they are David also leave for his city and leave for because they
David verliet ook zijn stad.
So when we see for Moses, because Moses when he's killing for the man, so then they are
als Moses iemand vermoord heeft en hij vlucht.
So then I have his peace. I said I am not the first one.
Ja, hij had de vrede, ik ben niet de enige.
So then I remember for one verse is very beautiful verse is chapter Romans letter Romans and chapter 8.
Hij herinnert zich Romeinen hoofdstuk 8.
And verse is 35.
Vers 35.
He said who should be I forgot for this English word. My English is not so good. Who shall be separate for the God love?
Ja, wie zal gescheiden worden van de liefde van God? Het lied wat straks zong.
So nothing for the nothing depression and nothing every time is Christ's love.
Geen moeilijkheden, dat zal altijd de liefde van Christus zijn.
Yeah, so this is my life and I have experience. So when you feel alone.
Als jij alleen voelt.
So when you didn't see for your way.
En je ziet niet de weg die je moet gaan.
But you believe Jesus Christ.
Maar je gelooft in Jezus.
But you have His little peace for your heart.
Dan heb je vrede in je hart.
So you see for I don't have help anymore. You didn't see for your help.
Als je geen help ziet, zoals hij had ook geen help zag.
But you have His peace. No, God is has God is with me.
Maar je hebt de vrede, God is bij me.
So God is end of the time, end of the minute, they send you help.
God wacht soms tot het laatste moment en dan stuurt hij je hulp.
When I am in Greenland one day, so all day I am praying. So and the end of the last time, so I say God, I want to tomorrow I go to Ethan City because I am a little island for Mytilene.
Hij was in Griekenland. En toen hij bad tot God, you want to go to Athen?
Ja, Athen is
naar Athene wilde hij gaan.
So I don't have money for the, I can take it for ticket for the ship, you know.
Hij had geen geld voor de boot.
So is only I have is one day, so I say God, tomorrow I will go to there.
Maar hij zei, ik heb één dag, God, morgen ga ik daarheen.
So I start prayer for 7 o'clock and 12 o'clock and it's all day I am praying.
De hele dag was hij aan het bidden.
So I said, maybe sometime I decide. I said, maybe today is not coming to my help.
Hij dacht, misschien komt vandaag mijn hulp niet.
So half past five.
Half zes, sorry.
Yeah, half zes is this coming for God send me for the is my help.
God stuurde de hulp.
They also is a Netherlands man. They live in my very best friend. So they live in New Lekkerland.
Nieuw Lekkerland, een vriend van hem die daar woont.
So this they are coming. So they said, you are one. I see for this all camping. You are one is a Christian.
Hij was in een soort kamp en die Nederlander zei, je bent de enige Christen die ik ben tegengekomen. De rest zijn allemaal moslims.
So I didn't ask for money, but he said, Holy Spirit guide me, so I will give you some money.
Hij vroeg niet om geld, maar hij zei, Gods geest leidt me dat ik jou geld moet geven.
So he's given for me 70 euro, so I need 50 euro for ticket.
Ik kreeg 70 euro, terwijl hij 50 nodig had.
So end of the time, you know, is God send you for help.
God stuurt altijd help, al doet het soms zelf.
Amen.
Amen.
Thank you, brother.
Dank je wel. Het verhaal is nog veel langer. Het is een tijdsbestek van 3 maanden. Ik ken natuurlijk het hele verhaal. De momenten dat hij alleen is geweest, bang was, en zoals dat hij nu vertelt. En hoe God hem geholpen heeft en hoe hij uiteindelijk bij ons terechtgekomen is. Het is wel bijzonder. Zijn procedure loopt nog. Ik hoop dat hij natuurlijk dat hij in ieder geval een aantal jaar hier kan blijven. Zijn verlangen is ook om het evangelie onder moslims te verspreiden. Dat heeft hij in Pakistan ook gedaan. En vrijdag gaan we naar Amersfoort en dan gaan we daar evangeliseren op de straat. En ik vind het mooi om te zien dat verlangen wat hij heeft, dat draag ik ook misschien in mindere mate, maar ook met me mee. En als je elkaar dan ontmoet als broeders en zusters, waar je dan ook ter wereld vandaan komt, dan herken je dat bij elkaar. Dat verlangen van de liefde van Jezus en ook om dat bekend te maken. Goed, ik wil verder gaan met Psalm 22. er lopen vanmorgen een paar verhaallijnen een beetje door elkaar heen. Dus ik hoop dat jullie het goed kunnen volgen. Zo niet, dan mag je best je hand opsteken. Of je volgt gewoon één lijn. Dat kan natuurlijk ook. Eén lijn is het verhaal van Pieter. En wat eigenlijk ook ons verhaal is. Dus dat we allemaal onze angsten kennen. Op de momenten dat we alleen zijn. Dat we tot God roepen om hulp. Eén verhaal is het verhaal van David. Uit Psalm 22. En één verhaal is het verhaal van Jezus in de hof van Gethsemane. We lezen Psalm 22, een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. En 's nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en zij zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is immers geen helpen. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bashan hebben mij omsingeld. Ze hebben hun mel tegen mij opengespet als een verscheurende en brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij... zij zien het aan en zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, Heere, blijf niet ver weg. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de mel van de leeuw en van de hoorns van de wilde vossen. Tot zover. Hoort iemand enige... herkenning. Dat is ook wat, hè? Dat die David dan zegt van... Ze dobbelen om mijn gewaad. Is het ongelooflijk dat Jezus dat dan zoveel jaar later ook zo letterlijk meemaakt? Terwijl David maakt het helemaal niet letterlijk mee. Wat David hier omschrijft is gewoon zijn toestand op dat moment. Het is niet zo, bij heel veel psalmen omschrijft hij wel letterlijk wat er gebeurt. Maar wat hier is, die stieren van Bashan en zo, zo voelt hij zich op dat moment. Maar dat is niet wat letterlijk gebeurt. Hij is als het ware in een gebed naar God toe. En hij benoemt gewoon wat hij voelt. En schrijft het dan vervolgens op. En dan jaren later zien we dat dus bij Jezus terug. Ik wil iets zeggen over de angst. Want David... heeft een soort van doodsangst, heeft hij hier. Het lijkt alsof hij wacht tot het laatste moment wat we van Pieter horen. Er gaat nu iets gebeuren. Ze kunnen hem ieder moment kunnen ze hem vertrappen. Ze willen maar één ding en dat is zijn ondergang zien. En ze spotten ook met hem. Hè? Van nou, als God je dan zo lief heeft, laat hem je dan bevrijden. Zo in het nauw gedreven voelt David zich hier. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om met angst om te gaan. Je hebt vechten. Dat doet Petrus hè, bij de soldaten. Als ze Jezus gevangen komen nemen, gelijk het oor eraf hakken. Het is een reactie op angst. Vluchten. Vervolgens als Jezus ook echt gevangen genomen wordt, dan gaan ze vandoor met z'n allen. Hè? Ze vluchten, ze weten niet wat ze moeten doen. En verstijven is ook een derde reactie op angst. En verstijven zien we onder andere terug... bij de soldaten, bij het graf. Ze worden als dood, staat er. Nou ja, als je verstijft dan. Je ziet eruit als iemand die gestorven is. Er zijn twee soorten angst. Situationele angst, dat is een angst die in één keer opkomt. Hè. Je zit in de auto en er steekt een kind de straat over. Dit gebeurt. Ik heb daar een voorbeeldje van uit de Bijbel. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en zeiden: het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Nou, dit is situationele angst. De eerste reactie. Maar er is ook een tweede angst. En dat noemen ze in de psychologie de vrij zwevende angst. En dat is een algemeen gevoel van angst. En daar wil ik het over hebben met jullie. In 1 Johannes 4, vers 18, daar staat: er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Nou, deze tekst kom ik zo nog even op terug, maar ik heb heel erg geworsteld met deze tekst. Omdat ik zie bij veel christenen dat deze tekst misschien in andere mate terugkomt in de zin van: je mag niet bang zijn. En ik heb dat vroeger wel eens gehad, dat ik dat tegen mijn moeder zei, dat ik ben bang. Dan zei ze: vertrouw op de Heer. Misschien heb je wel eens tegen je voorganger gezegd: ik ben bang. Vertrouw op God. En dan slaan we eigenlijk één stap over. Namelijk, we gaan heel snel van een bepaald gevoel wat er heerst, gaan we gelijk naar de volgende stap: vertrouw op God. En dan moet, ja, vertrouw op God. En ik dan? Daar komen we zo meteen even bij terug. Maar de kenmerken van die vrije zwevende angst, van dat gevoel van bang zijn, dat is dat je een verhoogde hartslag hebt. Nou, dat kennen we allemaal wel. Dat je onrustig bent, slapeloos. Je kunt 's nachts de slaap niet vatten. Maar ook dat je bijvoorbeeld obsessief gaat denken. Dat je bepaalde angst hebt voor wat anderen zeggen bijvoorbeeld. Dat iemand iets tegen je gezegd heeft van: die trui is ook niet zo leuk. Dat kan een heel klein voorbeeld zijn. Dat je 's nachts in bed daar nog over door ligt te malen. Dat je denkt: waarom kun je dat niet gewoon van je af laten glijden? Nou, vaak heeft dat te maken met iets wat ietsje dieper zit. Dat we bang zijn wat anderen van ons zeggen. Bang voor ons imago. Maar je kunt natuurlijk ook bang zijn voor de toekomst. Henry Nouwen zegt: er zijn twee dingen waar we bang voor zijn. Dat is bang voor wat er gaat komen. En bang dat we schuldig zijn aan wat geweest is. Had ik maar als. We kunnen ook bang zijn voor straf. Dat we denken: misschien, ja, als ik het verkeerd gedaan heb. En of er overkomt ons iets ergs. Dat we denken: ja, zou dat het gevolg zijn van iets wat ik gedaan heb? Zou ik straf krijgen? We kunnen angstig zijn voor vijanden. Nou, daar is Pieter Jan een mooi voorbeeld voor geweest. Continu die druk dat de mensen in je omgeving zijn die jou moeten hebben. Omdat jij in dit geval het over de Heer Jezus gehad hebt. Maar het kan ook op je werk zijn. Dat je weet van: er zitten 2-3 collega's daar. En steeds als ik langsloop heb ik het idee dat zij iets tegen mij hebben. Of dat zij iets. Angst voor vijanden. Angst voor financiële problemen. Hoe gaan we het eind van de maand halen? Het kan ze eronder sluipen zo. Dus steeds, ik had vorige maand, betrapte ik mezelf erop. Ik dacht: ik zit hier erg veel op mijn bankaccount te kijken. Er komt er nog wat bij, gaat er nog wat af. En ondertussen, dat sloopt zo'n beetje in zo. Dus ik dacht: dit is ook een angst. Het verlies van je identiteit kan een angst zijn. Het kan iets zijn, misschien heb je een eigen onderneming. Misschien kan je heel goed zingen. Misschien is er iets waar jij je aan optrekt. Wat voor jou belangrijk is. En dat je bang bent om nou datgene te verliezen. Want als je dat verliest, ja, dan ontstaat er bepaalde onzekerheid. Dan kom je op drijfzand. Ik kan me eigenlijk goed voorstellen. Er was Jan Smit een keer. Die had zo'n poliep op zijn stembanden. En toen las ik een interview. Ja, sorry, ik lees ook wel eens minder goede kranten. Maar ik las een interview met hem. En dat hij zei: als ik niet meer kan zingen, dan vergaat mijn wereld. En ik dacht: ja, dat snap ik. Als dat hetgeen is waar jij je aan vasthoudt. En dat is ook wat de wereld propageert. Hè? De wereld propageert hetgeen dat waar jij goed in bent. Of als jij een dure auto rijdt, of een mooie auto rijdt. Als jij dat en dat wasmiddel en dat kledingmerk hebt. Dan daar hang je identiteit in op. Terwijl de Bijbel zegt precies het tegenovergestelde. Je moet alles verliezen. Je moet jezelf verliezen. om het leven te krijgen. Dan de grootste angst die we hebben, zien we zo meteen bij Jezus in de hof van Gethsemane. Dit wil ik met jullie lezen, Matteüs 26, vers 36 tot 46. Angsten groeien overigens het beste in het geheim, hè? In het geheim, een beetje in donker zo, en in eenzaamheid. Gethsemane. Ja, zeker. Matteüs 26, beginnen bij 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette en zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Dat zijn overigens Johannes en Jacobus, die andere twee. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw, voor de tweede keer, ging hij heen en bad. Mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. De grootste angst is niet dat die discipelen in slaap vallen. Dat is niet de grootste angst. Dat weet Jezus al lang. In Jesaja is al voorspeld dat hij moet de pers alleen betreden, staat daar. En Olijfberg, Gethsemane, betekent olijfpers. Dus wat hier geschreven staat, wat hier uitkomt, is wat al geschreven stond. Hij moest de pers alleen betreden. Hij moest alleen zijn daar in Gethsemane. Zijn discipelen zouden in slaap vallen. Dus hij wist dat al lang, wat er ging gebeuren. Waak en bid met mij. Jacobus, Petrus en Johannes worden ook wel als synoniem voor de kerk gezien. Het lijkt wel alsof Jezus hier een oproep wil doen aan de kerk. Jongens, hebben jullie dan niet door wat hier aan de hand is? Hebben jullie dan niet door dat hier uit gaat komen wat allang geschreven stond? Hebben jullie het niet in de gaten? Moeten jullie zo nodig slapen? Waak en bid met mij. Maar waar is Jezus dan bang voor? Jezus weet wat de andere dag gaat komen. Jezus weet wat David in Psalm 22 al omschreven heeft. Jezus weet dat hij straks aan het kruis zal hangen. En Jezus weet dat God zijn gelaat zal afkeren. En dat is het allerergste wat een mens kan overkomen. Is dat God zijn gelaat van je afkeert. De Godverlatenheid. Ik heb mensen, dominees zelfs horen zeggen over de hel. De hel is de plek waar God niet is. Dat is het allerergste wat er is. Is dat je op een plek bent waar God, waar niks van God is. Dat is begonnen na de zondeval. Toen is de mens afgesneden van God. Doordat wij zelf de fout ingegaan zijn. Daar is de Godverlatenheid begonnen. ik heb wel zoiets gezien in de ogen van iemand die psychotisch was. Die doodsangst. Die complete angst. Niks meer van God. Ik vond dat een van de meest aangrijpende momenten die ik ooit heb meegemaakt. Dat te zien bij iemand. En het lijkt wel alsof het hier in Gethsemane, alsof dat tot een soort hoogtepunt komt. Als een barensweeë. Ik kan daar natuurlijk zelf geen ervaring in, maar als ik dat van mijn vrouw moet horen, is dat die laatste weeën, die zijn het ergst. Die zijn het zwaarst, dat is het moeilijkst. En daar in Gethsemane kiest Jezus ervoor om het toch te doen. Om te zeggen, wat God wil, dat geschiet. Niet wat ik wil, maar wat God wil, dat geschiet. Dus daar in die ergste pijn, voel je die strijd? Merk je die strijd, wat daar gebeurt in Gethsemane? Dat God hem als het ware nog de keuze laat van je mag het niet doen. En dat hij dan terugkomt bij de discipelen en denkt, voor jullie ben ik aan het strijden en jullie zijn hier aan het slapen. Er is geen greintje van onszelf die onze redding zou kunnen bewerkstelligen. Het lijkt wel of Jezus hen hier nog een soort van kans geeft. Van, nou bid dan op zijn minst met mij. Waak en bid met mij. En dat ze zelfs dat niet voor elkaar kunnen krijgen. Dat als wij denken dat wij zelf nog een klein stukje van onze redding kunnen bewerkstelligen, dan zitten we er helemaal naast. Jezus zal alleen die pers moeten betreden. Maar dan het laatste, in dit verhaal van Gethsemane, dan komt hij terug en dan zegt hij, ja, slaap nu maar rustig verder. Tussen die tweede en die derde keer, dat heeft mij wel aan het denken gezet hoor. Daar is iets gebeurd. Daar is iets gebeurd waardoor Jezus terug kan komen en kan zeggen, hey, ik heb er vrede mee. Wat er nu, zoals het nu is, ik heb daar vrede mee. Zo, wat Pieter Jan straks zei, op een gegeven moment dan is de vrede in je hart. Wat maakt dat Jezus hier deze vrede in zijn hart heeft? Hij onderwerpt zich volledig aan de Vader. Hij zegt dus tegen de Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Alsof hij zeggen wil, alles, ieder plekje, alles van mij is in uw hand. Dat is één. Maar het hangt nauw samen met een tweede ding. En dat is, zijn nood is groot, maar zijn helper is groter. Daar wil ik het sprongetje maken naar ons eigen leven. In ons leven kan angst vaak blijven bestaan, doorwoekeren, onderhuids. Omdat onze angst groter is dan onze helper. Als wij God te klein achten, dan is het ook moeilijk voor ons om ons helemaal te onderwerpen aan hem. Maar als wij God ook te klein achten voor onze problemen, dan zal die angst blijven bestaan. Want als wij denken, als wij geloven dat God onze angst niet kan oplossen, niet kan wegnemen, dan gebeurt het ook niet. En ik dacht daarbij, het kan zijn dat op sommige plaatsen in ons leven wij die helper nog helemaal niet toegelaten hebben. Dat er een angst is in ons leven die wij nog helemaal niet gedeeld hebben met God. Waarvan wij nog niet misschien het bestaan weten. Alleen het gevoel. Dat kan soms, hè, dat er een gevoel van onrust in je hart zit. En je komt er maar niet achter wat dat is. En dan kom ik weer bij die tekst van, er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers zijn straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Als die liefde nou de Heer Jezus is, hè, en dat is zo, Jezus zegt, ik ben liefde. En we hebben Jezus nog niet toegelaten op een bepaald aspect van, in een bepaald aspect van ons leven. Dan is het ook logisch dat die angst blijft. Dus je kunt als dooddoener wel zeggen, ja, je mag niet bang zijn, je moet op God vertrouwen. Maar dat bedoelde ik straks met, we slaan vaak een stap over. Oké, ik ben bang. Ik erken dat ik ergens bang voor ben. Waar ben ik dan bang voor? Dat is dan de volgende stap. Dan ontdek je dat je bang bent voor, nou ja, het kan zijn dat je bang bent om bijvoorbeeld iemand te vergeven in je omgeving. Wat gebeurt er dan? Leid ik dan gezichtsverlies als ik dat doe? Het kan zijn dat je bang bent om met iets naar buiten te komen waar je zelf tegenaan loopt. Een zonde of een gebrek of iets wat je in je jeugd hebt meegemaakt. En dan is de vraag, als we dat in stand houden, houden we ook die angst in stand. Dus het is aan ons, aan onszelf, om te doen wat Jezus deed in Gethsemane. De stap te maken naar de Vader en te zeggen, Vader, ik onderwerp mij helemaal aan u. En ik laat u toe, niet op 3/4 van mijn leven, maar ik laat u toe in heel mijn leven. Op ieder stukje. Dan het laatste. En dan ga ik zo afsluiten. En het gaat over die angst die ieder mens heeft. De angst voor de dood. Als we zien wat Jezus daar doet in Gethsemane. Die lijdensweg. De weg aan het kruis daarna. Die Godverlatenheid. Staat in de Bijbel, door één man is de zonde in de wereld gekomen en door één man is het weer hersteld. Dat is door de Heer Jezus. Wat betekent het als wij de Heer Jezus aannemen in ons leven? Dat betekent dat we daarmee de brug hebben naar de Vader. Dus als wij Jezus aannemen in ons hart, op ieder plekje van ons leven, dat betekent dat er voor ons als mensen geen Godverlatenheid meer is. En dat is nou juist het mooie. Ik heb mensen wel horen zeggen, ja, wij moeten precies de weg gaan die Jezus ook ging. En we moeten ons eigen kruis op ons nemen. En natuurlijk is dat waar. De Bijbel zegt ook, we moeten ons eigen kruis op ons nemen. Maar we hoeven nooit meer van God verlaten te zijn. Als jij je verlaten voelt van God, als je het idee hebt, zoals David dat heeft, van, oh God, waar bent u? Ik ben verlaten van u. Dan is het eerste wat we zouden moeten doen, is Jezus toelaten in die verlatenheid. Jezus uitnodigen in die verlatenheid. Dus het niet miskennen, het niet zeggen van, het kan niet, ik kan niet verlaten zijn, want ik ben toch gelovig en ik ben gedoopt, enzovoort, enzovoort. Nee, ga rustig zitten en zeg, ik voel me verlaten, maar Heer Jezus, ik nodig u uit in mijn verlatenheid. En dan zegt Jezus, ik zal je nooit wegsturen. Als je komt, ik zal je nooit wegsturen. Sterker nog, ik geloof dat als jij in al je kwetsbaarheid, juist in die diepste angst die je dan voelt, de angst voor de dood of de angst dat je nooit meer zult genezen, de angst dat er nooit meer iemand naar je toe zou komen om van je te houden, de angst dat je gezichtsverlies zult lijden, dat je juist in die kwetsbaarheid gaat zitten en zegt, Heer Jezus, ik wil u juist daar op dat punt, wil ik u uitnodigen. Dan komt Jezus en dan gebeurt er wat Paulus zegt, in onze kwetsbaarheid zijn we sterk. Dan gebeurt het, want dan geef je de Heilige Geest, dan geef je de Heer Jezus de kans in jouw leven. Want dat is vaak wat we niet doen. We geven de Heer Jezus de kans niet in ons leven. Sterker nog, we steken ons kop in het zand. We gaan liggen slapen zoals de discipelen doen. Mijn vrouw kijkt heel vaak voor het slapen gaan nog even een serie op Netflix. En dan zeg ik, je steekt je kop in het zand. Dit is het moment om te zeggen, wat heeft de dag mij gebracht? Heer Jezus, dit is wat de dag mij gebracht heeft. Ik ben bang geweest dat ik het niet zou redden vandaag. Ik ben bang geweest dat ik mijn baan zou verliezen. Ik ben bang geweest dat ik zou vallen. Ik ben bang geweest dat het nooit meer goed komt met die of met die. En aan het eind van de dag leg je dat voor. Zoals Jezus dat doet in de hof van Gethsemane. En je onderwerp je aan de Vader. En je zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat betekent dus Niet al mijn problemen zullen nu opgelost worden. Niet alles zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar ik hoef de angst die ik had, die hoef ik niet meer te dragen. Die mag ik aan u geven. Dan wil ik met jullie het laatste gedeelte van Psalm 22 lezen, want er is nog een tweede gedeelte. En dat doet David heel vaak heel mooi. Die bouwt zijn psalmen op. Hè? En dan zie je, in het midden zie je vaak, of één keer of twee keer, zie je een keerpunt ontstaan. En hier staat ook bij 22b, vers 22b, want daar zijn we gestopt. Daar staat, ja, u hebt mij verhoord. Dus eerst heeft hij een hele klaagzang met hoe verlaten hij is en hoe erg en hoe alleen. En dan zegt hij, ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam mijn broeders vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereert hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. En hij gaat zo nog een tijdje door en dan gaan we door naar Psalm 31. Dus, Psalm 22, vers 31. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zou worden. Want hij heeft het gedaan. En dat zijn wij. Dat volk wat geboren zou worden. Dat zijn wij. Dat zijn de kinderen van God. Zij die geloven in de Heer Jezus Christus. Want hij heeft het gedaan. Want alles wat hier voorspeld is in het eerste gedeelte van deze psalm, dat is gebeurd in de hof van Gethsemane en op Golgotha. En daarna bij zijn opstanding. Hij heeft ons verhoord. En er staat er ook, dat is echt het laatste wat ik over wil zeggen, is dat als dat dan gebeurt in je leven, als die angst dan verdwijnt. Ik zeg niet dat als je problemen zijn opgelost, maar als de angst verdwijnt, als je vrijmoedig tot God mag gaan, dan mag je daarvan vertellen. Sterker nog, dan moet je daarvan vertellen aan je broeders en zusters. Omdat het voor hem of voor haar een enorme bemoediging kan zijn. Toen Pieter bij mij kwam en zijn verhaal aan mij vertelde, was dat voor mij een bemoediging. Toen dacht ik, oh ja, soms kun je echt in zo'n moment zitten dat je het niet meer weet. Dat wat Mozes, we hadden het straks in de auto over, dat Mozes daar voor die zee staat. En die vijanden aan de achterkant, de bergen links, de bergen rechts en voor het water. Wat wil die? En hij bidt tot God, God help mij. En God is groter dan zijn probleem. Die heeft al lang in het zicht wat er moet gebeuren. En hij wordt zelfs een beetje kribbig op Mozes. Hij zegt, Mozes, waarom moet je het aan mij vragen? Mozes, je weet toch wel dat ik God ben? Laat dat de strekking zijn van de ochtend. We weten toch dat hij God is. Dat hij boven onze problemen staat. Dat we onze angsten mogen voorleggen aan de Heer Jezus. Dank je wel.
Nee, moeilijk.